Ik wil nog een stukje met u lezen uit de Bijbel en wel uit de eerste brief van Petrus. We lezen 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 5. 1 Petrus 1, vanaf het eerste vers. En we lezen daar het volgende. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiingen in Pontus, in Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de Heilige Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, op deze avond wil ik met u even stilstaan bij onze eeuwige erfenis en bij de toekomst. Want dat is hetgene waar Petrus hierover spreekt. Petrus noemt zichzelf in deze brief een getuige van het lijden van de Heer Jezus Christus. Hij heeft dat van dichtbij gezien, hij is daarbij geweest. Maar hij zegt hier ook dat hij deelgenoot is van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. De oude vertaling zegt dat hij deelachtig is geworden aan die heerlijkheid, hoofdstuk 5 vers 1 zegt hij dat. Petrus heeft het lijden gezien, maar hij heeft ook de heerlijkheid gezien en ontvangen. De heerlijkheid die door dat lijden is gekomen en door het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En Petrus schrijft deze brief ter bemoediging aan de vreemdelingen, heeft hij het over, in het eerste vers, in de verstrooiing. De plaatsen worden daarbij genoemd. Deze brief ging dus naar verschillende groepjes, mensen, kleine gemeentes, in die tijd waarin hij leefde. En wat hij dan schrijft, dat was hard nodig. En de mensen daar hadden die bemoediging ontzettend hard nodig. Dat blijkt wel uit wat hij zegt. Want het ging niet zo goed. Het ging niet zo goed met de gemeente van de Heer Jezus Christus in die tijd, in die plaatsen. De mensen leefden onder moeilijke omstandigheden. En bij velen was het gevaar, en bij sommigen was het ook al zo ver, dat hun geloof een beetje inzakte. En dat het langzamerhand wat minder werd. Ze hadden te maken met vervolging. Ze hadden te maken met smaad, zegt Petrus verderop ook. Want als gelovige in het Romeinse Rijk in die tijd was je niet populair bij mensen en ook niet populair bij de overheid. Je had bepaald geen voorrechten, integendeel. Iedereen maakte het je eerder moeilijk dan makkelijk. En daar hadden die mensen zo moeite mee. Dat bracht hun teleurstelling. Op een andere plek zeggen ze ook dat ze vonden het vreemd. Het bevreemde hun dat het zo ging. En de mensen raakten een beetje ontmoedigd daardoor. Dat is niet zo vreemd als het zo moeilijk is. En ze raakten het zicht op de Heer Jezus Christus een beetje kwijt. Ze verloren zichzelf, zeg maar, een beetje in de wereld van toen. Hun hoop verflauwde een beetje. En hun geloof zakte langzaamaan in. Dat was de situatie van de mensen waaraan Petrus hier schrijft. En laten we eerlijk wezen, dit is zo menselijk. En dit is ook best herkenbaar. En dit is zeer zeker een gevaar van de tijd waarin wij nu leven. Als wij kijken naar dit jaar, dan moeten we zeggen, dit was een moeilijk jaar. Dit was een lastig jaar. Persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente van de Heer Jezus Christus. Het was een jaar met allerlei beperkingen. We hebben diensten mogen houden, maar we waren daarin beperkt. Het werd ons bemoeilijkt. En het was zelfs zo dat anderen het nog maar vreemd vonden dat wij nog diensten hielden. Want, zei men, dat kan tegenwoordig toch ook op allerlei andere manieren. En dat doen ze toch overal op andere plekken ook. En waarom is dan dat fysiek, dat lichamelijk bij elkaar komen, dan zo belangrijk voor jullie? Andere dingen moesten ook stoppen. We moesten stoppen met de Bijbelstudies. En dat vond ik best moeilijk. Dat was lastig, want daar bouw je elkaar zo op en daar heb je elkaar zo nodig. Maar dat kon niet meer in omstandigheden waarin we terechtgekomen zijn. Het bezoeken van elkaar werd steeds lastiger. Dat werd steeds moeilijker. We kunnen niet zomaar, ja, bijna niet meer zomaar bij elkaar binnenvallen. En hoe zal het gaan in het nieuwe jaar? En wat volgt er dan nog waar wij als gemeente van de Heer Jezus Christus mee te maken krijgen? En misschien was dit jaar en de dingen die gebeurden, misschien was dat wel een voorproefje van wat in de laatste dagen van de gemeente van de Heer Jezus Christus nog komen gaat. We zien de chaos in de wereld op vele fronten. We zien die chaos toenemen. We zien die chaos steeds erger worden. En we zien tot onze verbijstering dat grote groepen mensen achter allerlei machthebbers en ideeën aanlopen. Machthebbers met dubbele agenda's die hele andere bedoelingen hebben. De mensen zijn verblind. En wat er nu gebeurd is in dit afgelopen jaar, dat hadden we bijna voor onmogelijk gehouden. Als men ons dat van tevoren had gezegd, dan hadden we gezegd van je bent niet wijs. Dat kan nooit. Dan hadden we het niet voor mogelijk gehouden. Maar het is wel gebeurd. Zo snel veranderen de dingen. Zo snel verandert deze wereld. En deze wereld waarin we leven verandert in zo'n snel tempo om die wereld rijp te maken voor de komst van de antichrist. En dan is de vraag voor ons, en dat was ook de vraag voor de mensen waar Petrus aan schrijft, wat moeten we daar dan mee en wat moet dan onze houding zijn in deze tijd en in deze omstandigheden? Wel, laten we eens kijken wat Petrus dan zegt tegen die mensen, die in best wel vergelijkbare omstandigheden waren, het misschien nog wel veel moeilijker hadden dan wij dat nu hebben. Petrus wijst de gemeente van de Heer Jezus Christus op de persoon van de Heer Jezus, en hij wijst hen op zijn barmhartigheid, op zijn genade, en hij prijst God. Hij roept het uit. Hij begint, ja, luidkeels lijkt het bijna als je dat leest in vers 3, geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Ik las een artikel van de week ergens in een krant, herinner ik me nu. En daar stond in van, christenen moeten meer klagen. Dan moeten ze helemaal niet. christenen moeten meer aanbidden. Ze moeten meer loven. Ze moeten meer doen wat Petrus hier zegt. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Geprezen, geloofd, hij roept het uit. Ik denk dat dat een goed voorbeeld is, ook voor ons in deze tijd. Dat we hem loven en prijzen, juist in moeilijke tijden. Want weet u, als we dat doen, dan verander je zelf door. Dan word je zelf doorgezegend. Dat geeft ruimte aan het woord en aan de geest in ons hart. Als Petrus het noemt, dan noemt hij God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Het is als het ware of Petrus God en de Heer Jezus op een troon zet, op een verhoging zet. En of hij de Heer toebidt en toezingt. En dat hij wil zeggen, die Heere God die verdient het om geprezen te worden en gedankt te worden. En dat doet Petrus niet zomaar. Hij doet dat met een reden. En hij zegt die reden er duidelijk bij. Waarom mogen wij onze Heer loven en prijzen? Wat is nou ten diepste de reden daarvoor? Waarom doet Petrus dat? En waarom zouden wij dat ook moeten doen? Petrus noemt een aantal redenen. Hij noemt er niet één, maar hij noemt er een paar. De eerste die hij noemt is de volgende. Hij zegt, je mag de Heere prijzen. Waarom? Omdat hij ons opnieuw geboren heeft doen worden, zegt Petrus. Omdat hij ons verlost heeft van zonde en schuld. Hij zegt, opdat we opnieuw geboren zijn in Gods gezin. En dat was uit genade. En dat was onverdiend. En dat was zijn initiatief. Petrus zegt, omdat hij ons opnieuw geboren deed worden. Er is niks van mij bij, niks van ons bij. Dat is zijn werk. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft het initiatief genomen. En zegt Petrus in dit stukje, dat was overeenkomstig zijn aard en zijn wil. En zijn hele wezen en zijn barmhartigheid. Er staat zelfs, hij heeft grote barmhartigheid. Hij heeft grote liefde. Wij zijn opnieuw geboren, zegt Petrus, tot een levende hoop. Want wij hebben hoop. En die hoop is een persoon, is de Heer Jezus Christus. En hoe lastig dit jaar ook is geweest en hoe moeilijk dat volgende jaar misschien ook wordt, we weten niet. Wij hebben hoop op een persoon, de Heer Jezus Christus. Hij is onze toekomst, die ligt niet hier, maar dat is Hij. Wij zijn opnieuw geboren tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus, zegt Petrus. En hij zegt dus, en daarom moet je nou God loven en prijzen. Want daarom verdient hij alle eer en verdient hij alle lof. En daar moeten we aan vasthouden. Niet voor niks begint hij daarom die brief aan deze mensen op deze manier. Hij gaat niet in op hun moeite. Hij zegt niet van nou kop op, het valt allemaal mee, het is niet zo erg. Nee, hij zegt geloofd en geprezen zij onze Heer. Laten we zo in het leven staan. Laten we niet zien op die moeite, op die dingen die allemaal niet goed gaan, die fout gaan. Maar laten we hem loven en prijzen om wat hij heeft gedaan. Want wij waren geestelijk dood. En er was geen enkele hoop meer. En er was geen toekomst meer. En toen kwam de Heer Jezus Christus en heeft zichzelf gegeven en hij is onze hoop geworden. Wij moeten het niet hebben van deze wereld. In deze wereld is geen hoop, is geen toekomst, is geen enkele zegen, is geen enkele verwachting voor ons. Daar moeten wij het niet van hebben. Als er iets is wat de Heer heeft duidelijk gemaakt in dit jaar, ook aan ons, dan is dat, mensen, van deze wereld moet je het niet hebben. Hier ligt niet je toekomst. Hier ligt niet je zaligheid. Hier ligt niet datgene wat de Heere voor ons heeft bereid. Daar heeft de Heer ons bij bepaald in dit jaar. Onze toekomst ligt bij Hem. En bij het geloof in Hem en bij onze verwachting van Hem. Matteüs 16 vers 23, vers 26 zegt: want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Oh, wij zijn zo klein. Wij kunnen niets geven als losprijs voor onze ziel. Dat kan alleen de Heer Jezus Christus. Laten we het van Hem verwachten, alleen van Hem. En niet van deze wereld. En niet van alles wat deze wereld ons wil geven. Dat is de boodschap van de Heer van het afgelopen jaar. Petrus geeft nog een reden. Waarom moeten we Hem prijzen? En waarom moeten we hem lof zingen? Wel, het kenmerk van een christen, dat is dat hij vooruit kijkt. Dat hij meer vooruit kijkt dan achteruit kijkt. Soms kijken we ook even achteruit. Dat doen we vandaag ook een beetje. En dat mag best. Maar het kenmerk van een christen is dat zijn focus ligt op dat wat voor ons ligt. We kijken vooruit. Daar ligt onze toekomst. De mens zonder God heeft geen toekomst. Voor hem is er geen hoop. Die kent alleen het aardse. En die wil zoveel mogelijk uit dat aardse halen. Die is daar zoveel mogelijk mee bezig. Maar onze hoop ligt voor ons. Een kenmerk van een christen is dat hij vooruit kijkt. Dat zijn blik gericht is op wat komt. En dat zijn blik gericht is op de persoon van de Heer Jezus Christus. Het leven is kort, zegt men hier. En men bedoelt daar dan mee van: haal eruit wat erin zit. Geniet ten volle. Geniet zoveel mogelijk van alles wat deze wereld je geeft. Het aardse leven is zeker kort. En het is zeker belangrijk wat wij daarmee doen. En het is zeker belangrijk dat wij daar goed mee omgaan. Maar dat aardse leven, zegt het woord van God, is bedoeld als voorbereiding op onze eindbestemming. Op wat nog komt. Op onze eeuwige erfenis die we bij Hem hebben. Want, zegt Petrus, wij hebben een eeuwige erfenis. Die hebben we, zegt hij. Die hebben we al ontvangen. Als kind van God hebben we die erfenis. Die erfenis is vast en zeker. Die erfenis die kan niets of niemand ons meer ontnemen. Die erfenis hebben we van Hem gekregen. Maar die erfenis die wij hebben gekregen, die genieten we nog niet ten volle. Ja, die genieten we wel in heel veel opzichten. In heel veel opzichten hebben we die al in deze tijd. Maar die kunnen we nog niet ten volle genieten. Want we leven hier nog in een aardse, in een duistere, in een zondige wereld. En daarom kunnen we die erfenis niet ten volle genieten. Die erfenis die we hebben gekregen door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar wij hebben wel de erfenis gekregen door de opstanding van de Heer Jezus. We hebben een nieuwe bestemming gekregen. We hebben een nieuw einddoel gekregen. Petrus zegt in dit stukje: we zijn geboren tot. We zijn opnieuw geboren tot. Hij zegt dat 3 keer. En hij bedoelt daarmee, die nieuwe geboorte, die is tot, die heeft een doel. Die heeft een uitwerking, die heeft een bestemming. Dat is niet alleen maar heerlijk, ik ben wedergeboren. Maar die wedergeboorte, opnieuw geboren zijn, die heeft een bestemming tot. Hij zegt dat in vers 3, hij zegt dat in vers 4, hij zegt dat in vers 5. Hij zegt dat 3 keer, opnieuw geboren tot. Opnieuw geboren tot zegen. Dat is onze toekomst. Dat is onze bestemming. Dat is onze vaste hoop die niemand ons meer kan ontnemen. We zijn opnieuw geboren tot volledig, tot de volle, het volle deel hebben aan die eeuwige erfenis. Nu ervaren we een deel daarvan. We hebben het volledige bezit, we ervaren een deel, maar onze bestemming is dat we dat ten volle gaan ervaren en ten volle gaan bezitten. Als Petrus dat zegt, en als hij denkt aan die erfenis, dan put hij zich uit in woorden om uit te leggen wat dat nou is. En hoe geweldig dat nou is. En wat dat voor ons betekent. En dan zegt hij, die erfenis bederft niet. Die erfenis, er zit geen vlekje op. Die erfenis die verwelkt niet zoals een bloem verwelkt. Die is niet aan inflatie onderhevig. Want die erfenis, dat nieuwe leven, dat we van God hebben gekregen door geloof, die nieuwe geboorte, die is uit God, die is van God, die is hemels, die is volmaakt door de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij nog iets. En dan zegt hij, die erfenis wordt bewaard in de hemel. Die wordt bewaard in de hemel, vers 4. Die wordt bewaard in de hemel, op een veilige plek, op een plek waar niemand daarbij kan komen. Die wordt weggelegd, staat er in een andere vertaling, geloof ik. En die is weggelegd totdat de erfgenaam die volledige erfenis in ontvangst kan nemen in de hemel. Daar ontvangt het kind van God de hele erfenis. Een deel van die erfenis kunnen we hier nog niet ontvangen. Die wordt bewaard in de hemel. Die wordt bewaard door God. Hier ontvangen we zekerheid, ontvangen blijdschap. We ontvangen geloof. En het belangrijkste, we hebben hier ontvangen de Heilige Geest als een onderpand van die erfenis. Hoe weten we dat we een kind van God zijn? En hoe weten we dat er een heerlijke erfenis is die bewaard wordt bij die, door de Geest die in ons woont, die in ons werkt, die tot ons spreekt, die ons leidt, die ons helpt, die ons vertroost, die met ons is totdat de Heer Jezus Christus komt. Na het sterven, als we aankomen bij de Heere via de weg die door de Heere Jezus Christus is geopend, als we de poort binnengaan zoals enkele van onze gemeenteleden dat die weg hebben gegaan het afgelopen jaar, dan krijgen we nog een deel. Dan krijgen we nog een deel van die erfenis. En ik geloof na de opstanding, als de Heer Jezus komt, en als de graven open gaan en de lichamen op zullen staan, krijgen we nog een deel van die erfenis. En dan is die erfenis compleet. En dan zullen we de hele eeuwige erfenis bezitten en genieten. En zullen we ook het nieuwe lichaam krijgen. Paulus zegt tegen de Thessalonicenzen, als hij daarover spreekt, dan zegt hij, troost elkaar met deze woorden. Troost elkaar dat dat onze toekomst is. Troost elkaar dat de komst van de Heer Jezus Christus onze erfenis vol zal maken. Dat we dan ten volle die erfenis zullen beleven en zullen ontvangen. Laat ons oog en laat ons hart gericht zijn op Hem, op de Heer Jezus Christus. En op zijn eeuwige erfenis. Op de erfenis die we in Hem en door Hem ontvangen hebben. In vers 4 staat, die erfenis wordt bewaard voor u. Zegt Petrus. Mensen die zo in nood zijn, waar het geloof een beetje in lijkt te zakken. Hij zegt, de erfenis wordt bewaard voor u. Die is voor u, voor jou, voor mij. Die is persoonlijk. Daar staat een naam op. Omdat de Heer Jezus Christus dat mogelijk heeft gemaakt door zijn lijden en zijn sterven. Het is niet alleen de erfenis die bewaard wordt. Ten slotte, Petrus zegt ook, ook wij zelf worden bewaakt. Vers 5. Die erfenis ligt daar, die is onze erfenis, door het werk van de Heer Jezus Christus, gedeeltelijk ervaren we dat nu al, en het andere deel komt nog. Maar in die tijd dat wij hier zijn, zegt de Heer niet van nou, moet je het zelf maar een beetje zien te redden of zo. Nee, dan zegt Petrus in vers 5, even kijken. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof. Weet u, daar staat een woord dat bewaakt, dat betekent, dat is een militaire term, dat is zoals een belangrijk object door militairen, gewapende militairen bewaakt wordt. En dat beeld schrijft Petrus. En hij zegt tegen die mensen, mensen, nu je in de wereld nog bent, je wordt bewaakt door de Heere God. Je wordt bewaakt en bewaard. Je staat niet alleen. Je hoeft de dingen niet alleen te doen. Je wordt beschermd. Er is een wacht om je heen. En dat bewaken, dat was ja, tegen vijandelijke acties, tegen de vijand die binnen probeerde te dringen. Nou, dat is heel actueel hoor. Er is een vijand die probeert binnen te dringen. Maar wij worden bewaakt door de Heere God. Hij is als een burcht, als een muur om ons heen. Hij bewaakt en bewaart ons tegen een vijandelijke invasie. Zo bewaakt, bewaart de Heer ons. Totdat wij de volle erfenis in bezit zullen nemen. Die erfenis is wel veilig. Die erfenis is zeker. Maar wij lopen allerlei gevaren. Wij zijn de zwakke schakel. Bij de Heer is alles klaar, alles in orde. Die erfenis ligt er, dat is klaar. De Heer Jezus heeft zijn bloed gegeven, heeft dat mogelijk gemaakt. Het is allemaal klaar. Er hoeft niets meer te gebeuren. En we hebben de zekerheid daarvan. Alleen wij zijn de zwakke schakel daarin. En het is de kracht van God die ons bewaakt. Hij is een beschermende muur rondom zijn kinderen. En dat wil hij voor u en voor mij zijn, ook in de komende tijd. Een betere bescherming is er niet. Een betere bewaker of bewaarder hebben wij niet dan de Heere God. En die is daadwerkelijk bij ons, in ons, om ons heen. En ik hoop dat we kunnen zeggen, ja, dat was die in het afgelopen jaar. Nou, dan mag ik zeggen, dat wil die in het nieuwe jaar ook zijn. Hij bewaakt en bewaart ons. Hij is bij ons. Hij leidt ons. En hij helpt ons. Hij geeft kracht. Hij geeft ons wijsheid door zijn Heilige Geest. Hij leidt ons door dit leven. En hij brengt ons straks veilig, eeuwig thuis bij hem. In volmaaktheid. Dat is het plan van God. En alle dingen zijn gereed. We moeten nog even wachten. Tot de Heer Jezus komt. En tot hij ons thuis haalt. En tot wij de volle erfenis in ons bezit zullen krijgen. Wat geweldig moet dat zijn. Wat geweldig moet dat zijn. Als al zijn beloften vervuld zullen zijn. Ook aan ons. Ook aan ons persoonlijk. Dat is onze toekomst. Daar mogen we naar uitzien. Laten we vooruitkijken naar wat de Heer ons gaat geven. Ook in de komende tijd. Amen.